Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Wie had ooit gedacht, hè, dat er een memo naar je zou worden genoemd?
Ja, dat had ik ook zelf nooit verwacht. Ik heb hem ook een hele andere naam gegeven.
Ja, destijds. Was het een memo?
Het heette Advies Kaf 11 Hawaii. Dat was de titel.
Hallo, fijn dat je luistert naar deze toch best bijzondere aflevering van Stuurloos. Waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Gustaaf Wessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden met mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat de ambtenaar die al vroeg waarschuwde voor het toeslagenschandaal. Maar naar wie niet werd geluisterd. Sandra Palme. Sandra Palmen was de hoogste juridische adviseur bij de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. De afdeling die vele duizenden gezinnen in de ellende stortte. Zij sloeg al in 2017 alarm, maar ze werd op een zijspoor gezet en haar advies bleef jaren verborgen voor de buitenwereld. Het grote publiek kon haar zien als getuige voor de parlementaire onderzoekscommissie en tegenwoordig is het haar werk om andere ambtenaren meer rechtsstatelijk bewustzijn bij te brengen. Daar gaan we het allemaal over hebben, maar we beginnen bij dat Memo Palmen, zoals het is gaan heten. Dat advies dat ze schreef. Over Kaf 11 Hawaii. Ongeveer geen enkel onderdeel van die naam zal de gemiddelde luisteraar iets zeggen.
Nee, dat is het vreemde ervan.
Laten we beginnen met Hawaii. Waarom zat dat in de naam?
Omdat de afdeling die deze onderzoeken deed, die wilde daar graag een bepaalde codenaam aan geven. Zodat het niet direct herleidbaar was tot bepaalde ondernemers of
ja, precies. Wat waren fraudeonderzoeken?
Ja, die werden fraudeonderzoeken genoemd en die kregen dan een bepaalde code.
Ja, dus dat een beetje wat mensen ook kunnen kennen van politiedossiers zo'n soort
politiefiot, die hebben dat ook allemaal. Ja, klopt.
Dat is al meteen een, valt me op, interessante nuancering die je daar maakt. Ik zei, het waren fraudeonderzoeken. Jij zei, het werden fraudeonderzoeken genoemd. Een kleine correctie.
Ja, omdat ze vaak starten als fraudeonderzoek. Ja. Gedurende het onderzoek kwamen soms ook weer hele andere feiten aan het licht.
Ja.
En dan was het in heel veel gevallen en geen fraude meer.
Nee, precies. Dus eigenlijk in die betiteling, daar gaan we het allemaal nog over hebben, maar daar kan je al eigenlijk een deel van het probleem een beetje uit opmaken.
Ja.
En dat CAF?
Ja, dus de combinatie aanpak facilitators.
Ja, en dat was het team
dat was het team, een gespecialiseerd team wat zich met name richtte op het opsporen van facilitators.
Ja. We gaan het naar aanleiding van het stuk over meer dingen hebben. Maar misschien eerst even toch de basics, zal ik maar zeggen. Dit was in maart 2017, hè, eigenlijk het startpunt. Kun je zeggen, wat belandde er precies op jouw bureau?
Nou, het startpunt was niet in maart 2017. Okay. Dat was eigenlijk het moment waarop ik het memo schreef. Maar in de aanloop daarnaartoe, en dat is denk ik in november 2016 geweest, heeft een van de directeuren mij gevraagd mijn advies te geven over een heel lastig dossier.
Want wat was jouw functie op dat moment?
Ik was vrij recent ingevlogen als de hoogste inhoudelijk adviseur.
Ja.
Eigenlijk
de belangrijkste juridische adviseur eigenlijk?
Ja, en ik was afkomstig van de Blauwe Belastingdienst. En bij de Blauwe Belastingdienst was bijvoorbeeld die vaktechnische ontwikkeling veel verder. En ik was daar ervaren in. En het was toen de bedoeling dat Belastingdienst toeslagen ook zo'nzelfde vaktechnische structuren ging neerzetten.
Want als jij zegt de Blauwe Belastingdienst, mensen zullen snappen dat het refereert aan de enveloppen die ze op hun deurmat vinden. Maar dat gaat eigenlijk over het deel van de Belastingdienst wat de traditionele belastingtaak uitvoert, namelijk het innen van belasting. En nu was je terechtgekomen bij een andere, nieuwere poot van die dienst. En die ging over
toeslagen.
Ja, het verdelen van die toeslagen en de controle op de toeslagen.
Ja, precies. Want een toeslag is een inkomensafhankelijke voorziening. Die ervoor zorgt dat bepaalde belangrijke waarborgen in mensen hun leven bereikbaar zouden worden.
Ja. Dat was eigenlijk dus nog best wel in aanbouw op dat moment. Jij was recent als juridisch adviseur daar komen werken. En je vertelde dat eind 2016 een verzoek kwam.
Ja, een van de directeuren, het managementteam van de directie toeslagen bestond uit een aantal directeuren, onder leiding van een algemeen directeur en een plaatsvervangend algemeen directeur en een aantal gewone directeuren.
Ja, dat zijn veel directeuren.
Best wel wat directeuren, maar die hadden allemaal hun eigen portefeuille. Ja. En de directeur die mij om advies vroeg, had de portefeuille bezwaar, beroep, klachten en fraudeonderzoeken.
Ja.
Dus het was bij hem op het bordje gekomen en hij voelde zich niet zo lang bij dit dossier.
En wat was er op zijn bordje gekomen?
Een dossier waarvan hij toch graag wilde weten van hoe zit het nu echt? Hij had er wat dat betreft geen goed gevoel bij. En daar kwam ook nog bij dat er een advocaat de belangen behartigde van een groot aantal ouders in dit geval. En die advocaat was best wel een hardnekkig type. Dus die bleef flink bellen en mailen en dat paarde hem ook wel wat zorgen. En er was vrij recent een aankondiging geweest dat de ombudsman een onderzoek ging instellen.
Ja, en het ging om ouders die toeslag voor de kinderopvang hadden gekregen, waarvan de Belastingdienst dan vond dat ze dat onterecht hadden gekregen of te veel hadden gekregen. En wat trof je aan?
Ja, wat trof ik aan? Ik kreeg diverse mails. Ik kreeg ook fysieke dossierstukken. Ik kreeg al wat contacten, wat mensen met wie ik gesproken had. Er begon zich al vrij snel een bepaald beeld te vormen. Ik heb ook redelijk in het begin al contact gehad met de betreffende advocaat. Ja, al vrij snel werd mij duidelijk dat er toch wat zaken niet helemaal goed liepen.
Nee. Hoe zou je die kunnen omschrijven? Wat liep er niet goed?
Nou, wat ik al merkte was dat ook ik niet een volledig beeld kon krijgen. Hè? Dat heel veel informatie versnipperd was binnen toeslagen. Dus dat maakt het altijd best wel complex om een oordeel te geven. Maar wat ik bijvoorbeeld vreemd vond, normaal gesproken als er een signaal was dat er iets met een boekhouding zou zijn van een ondernemer, dan werd de Belastingdienst, en dan heb ik het over de blauwe Belastingdienst, ja, ingezet om daadwerkelijk dat boekenonderzoek te doen.
Ja.
Dat was in dit geval ook gebeurd. Daaruit werd geconcludeerd van er zijn wat onregelmatigheden geweest in deze boekhouding. Maar
het was de boekhouding van een gastouderbureau.
Ja, van een gastouderbureau. Maar daar was zeker geen sprake van fraude. Hm. Ja, er is ook nooit in deze zaak een strafrechtelijke vervolging ingezet of iets dergelijks. Nou ja, en een boekhoudkundig onderzoek, ja, dat is eigenlijk iets heel normaals. Dat gebeurt natuurlijk dagelijks bij heel veel ondernemers. Zonder dat het fraude is of iets dergelijks.
Ja, precies. Dus er was bij dat gastouderbureau niet heel veel opmerkelijks te bespeuren. Maar wat vond je wel opmerkelijk?
Nou, wat ik dan nog steeds opmerkelijk vond, was dat het dit dossier nog steeds geënt was op die fraude.
Ja, ja.
De aanpak was toen ook van om zo'n facilitator te gaan pakken, zeg maar, tot stop te brengen, gaan we ons richten op de klanten.
De ouders.
En dat zijn de ouders.
Ja.
Ja, dus deze ouders.
Want bij zo'n gastouderbureau, ja, daar maken natuurlijk meerdere ouders gebruik van.
Ja.
En dat was dus begonnen als fraudezaak. Er was eigenlijk bij het boekenonderzoek wel onregelmatigheden, maar geen fraude aangetroffen. En toch was dat onderzoek eigenlijk verder gegaan. En dat had consequenties gehad voor ouders.
Die ouders die werden gedurende een lopend jaar geconfronteerd met de stopzetting.
Ah.
Dat begint al dat mensen bijvoorbeeld hun boodschappen wilden afrekenen bij de supermarkt. En in één keer bij de kassa zagen van onvoldoende saldo.
Ja, geld waar ze op rekenden kwam gewoon ineens niet binnen.
Kwam er in één keer niet. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk heel, heel confronterend. En zeker bij deze doelgroep. Dit zijn mensen die een behoorlijk hoog bedrag aan toeslagen kregen per maand. En als dat er in één keer niet meer is, dan raak je per direct een financiële nood.
Ze kregen een hoog bedrag omdat ze waarschijnlijk niet zulke hoge inkomens hadden.
Ja, precies. Het is een inkomensafhankelijke ondersteuning. Hè? Dus hoe lager jouw inkomen, hoe meer recht je had op.
Dus er waren mensen die het niet konden missen en ineens kwam het niet meer op hun rekening.
Ja.
Ja. Zonder dat er fraude was vastgesteld.
Nou ja, mensen wisten vaak ook helemaal niet waarom het in één keer stop was gezet.
Nee.
Mensen ontvingen een brief van uw toeslag is stopgezet. En u wordt verzocht uw bewijsstukken aan te leveren.
Was het eigenlijk een soort omgekeerde bewijslast? Dus bewijs maar opnieuw dat je het eigenlijk wel mag hebben?
Nou, ik kan me voorstellen dat het in ieder geval wel zo ervaren is. Hè? Van, ja. We gaan uit van dat u fraude heeft gepleegd en bewijst maar dat u geen fraudeur bent. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
De rechtbank had zich hier al een keer over uitgesproken op dat moment, toch?
Ja, rond in die tijd, dat klopt. Ook een aantal rechterlijke uitspraken die betreffende burgers in het gelijk stelden.
Ja, dus dat was al slecht uitgepakt voor de Belastingdienst.
Ja, sommige uitspraken wel, ja. Maar tot dan toe had nog steeds de hogere rechtelijke instantie, de Raad van State in dit geval, geoordeeld dat, de beschikking toch bevestigd kon worden. Hè? Dus in die zin.
Dus de Belastingdienst ging steeds in hoger beroep. Dus die rechtbank die gaf soms die ouders wel gelijk. Ging de Belastingdienst ging in hoger beroep. Nou, als je in Nederland als burger een conflict hebt met de overheid, dan is de hoogste bestuursrechter waar je terechtkomt, dat is de Raad van State. En daar viel het vaak nog wel gunstig uit voor de Belastingdienst.
Ja, voor de Belastingdienst. Overigens is de Raad van State niet de enige hoogste rechterlijke instantie. In bijvoorbeeld de sociale zekerheidszaken en de bijstandszaken is de Centrale Raad van Beroep de hoogste rechtspreker.
Ken jij toevallig iemand die daar werkt?
Nou, toevallig werk ik daar zelf als raadsheerplaatsvervanger.
Dus goed dat je dat even noemt. Ja, dus toen ging je adviseren.
Ja.
En wat was het advies?
Mijn advies was, geef deze ouders gelijk en ga hen compenseren.
Ja.
En dat kan met een vaststellingsovereenkomst. Dus ik had ook nog een oplossing aangeboden.
En dat was in dit geval wel ook nog met steun van de Raad van State. Hè? Want er kwam hier een uitspraak bij waarbij eigenlijk die ouders in het gelijk gesteld bleven.
Ja, dit was eigenlijk de eerste uitspraak van de Raad van State die echt ging over een stopzetting gedurende een lopend toeslagjaar. Waarbij de Raad ook zei van ja, op het moment dat jij gedurende een lopend toeslagjaar een toeslag stopzet, dan is het ook logisch dat mensen in betalingsmoeilijkheden komen. En dat je dan misschien niet helemaal volledig kunt voldoen aan je verplichtingen, is daar ook weer een gevolg van.
Dus je zou kunnen zeggen, nou niet so far so good, want dat wat er met die ouders is gebeurd, is dat natuurlijk helemaal niet. Maar deel van het proces waar jij tot nu toe bij betrokken bent geweest. Nou, een directeur zit ermee in zijn maag, vraagt aan de hoogste juridische adviseur, wat vind je ervan? Je verzamelt informatie, hebt een inschatting, wordt eigenlijk gesterkt door uitspraken van de rechter tot aan de hoogste rechter toe. Dus je geeft een advies wat er moet gebeuren met een oplossing. Nou, we gaan zo even verder over hoe het daarna gaat. Maar ik wil ook eventjes weten wie je was tot aan dit advies. Je werkte al lang bij de Belastingdienst, toch?
Ja, ik werkte al vanaf 1997 bij de Belastingdienst en bij het ministerie van Financiën. Ik heb allerlei functies gedaan binnen zowel het ministerie als binnen de uitvoerende organisatie onderdelen. Dus wat dat betreft wel heel veel gezien en gedaan.
Ja. En was wat je hier deed, dat advies schrijven, was dat iets heel bijzonders voor je?
Nee, dat was niet bijzonder, want dat was natuurlijk jarenlang mijn werk geweest. Ik was ook lang vakgroepcoördinator en landelijk vakgroepcoördinator geweest bij de Blauwe Belastingdienst. En ik had ook heel veel ervaring opgedaan met het schrijven van beleidsbesluiten en het beoordelen van de verzoeken om toepassing hardheidsclausule.
Ja, het woord hardheidsclausule komt in deze podcast best vaak langs. En toch ben ik altijd even bang dat er wat luiken dichtgaan met mensen.
Wat is het
als
voor
de
ding?
Term valt. ook aan jou weer even de vraag, wat is het?
Nou, wat is het? Het is een bepaling in de wet die eigenlijk aangeeft van als er, en dan praat ik even heel juridisch, een onbillijkheid is van overwegende aard. En in normaal Nederlands betekent dat van, stel er gebeurt iets wat de wetgever niet had voorzien, wat zou die besloten hebben wanneer die dat op dat moment wel zou hebben geweten?
Ja, precies, want zo'n wet wordt gemaakt, dat kan niet anders dan altijd behoorlijk algemeen zijn. Hè? Natuurlijk kun je specifieke bepalingen in een wet opnemen, maar het kan nooit voor elk geval helemaal van tevoren uitgedacht zijn. Er is een toelichting op de wet met hoe die bedoeld is. En jij was dus eigenlijk gespecialiseerd in het kijken naar situaties waarin je moest afvragen, hey, hoe dat in dit geval uitpakt, past dat nog wel bij hoe die ooit was bedoeld? Of is dat, dat te hard of te onredelijk of buiten verhouding?
Ja, of is deze uitkomst, is dat iets wat voorzienbaar was toen de wet werd geschreven? Ja. Hè? Want dan zou het een bewuste keuze zijn geweest van de wetgever. Maar wat ik heel vaak zag, was dat er situaties waren die gewoon nooit op het netvlies zijn geweest.
Nee. En was dat werk wat je altijd ergens eenzaam op een kamertje deed bij de Belastingdienst? Of ging dat ook in contact met de mensen die het betrof?
Nee, dit betreft dan een afdeling die gevestigd is op het departement. Hè, dus een onderdeel van het ministerie van Financiën. Maar altijd in contact met de uitvoerende organisatieonderdelen. Ja. En dus ook altijd in contact met degene die het verzoek schreef. Ja. Hè, dus er was altijd of een advocaat of een individuele burger. Die schreef dan een brief van nou help, ik krijg hier mee te maken. En ik vind het eigenlijk ontzettend hardvochtig wat hier gebeurt. En ja. Ik doe een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule.
En die mensen zullen niet altijd gelijk hebben gehad. Maar daar zullen schrijnende situaties tussen hebben gezeten.
Absoluut. Ja, soms hele schrijnende situaties. En over het algemeen is natuurlijk het toepassen van een hardheidsclausule een uitzondering. Want je probeert die wet al zo goed mogelijk te maken, zodat die ook voor iedereen van toepassing is. En daarnaast is het ook belangrijk dat je in je wet ook ruimte biedt. Hè, een zogenaamde discretionaire bevoegdheid. Waardoor de uitvoerder, hè, bijvoorbeeld de belastinginspecteur, ook een stukje ruimte in die wet ervaart. Ja. Om toch te kijken naar de effecten van de maatregel.
Ja.
Maar soms dan is de wet op een bepaalde manier geredigeerd. En dan kun je op basis van de letterlijke tekst van de wet, kun je niet uit de voeten. En dan is het heel fijn dat er in ieder geval zo'n hardheidsclausule is.
Ja, dus je was eigenlijk best gewend aan het fenomeen dat overheidsbeleid, wetgeving, ja, onbedoeld hardvochtig kon uitpakken. En ook gewend aan het zoeken naar oplossingen daarvoor.
Ja. Nou, ik was ook heel erg gespecialiseerd in met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel. En dat zijn allemaal instrumenten om het recht juist toe te passen. Ja. Dat is zeg maar het verschil tussen het uitvoeren van de wet en het toepassen van het recht. En wat daartussen zit. En ons wetssysteem, ons rechtsstelsel is natuurlijk ook zo ingericht dat niemand in de knel hoeft te komen. Want als dat gebeurt, dan hebben we natuurlijk best wel wat instrumenten om dat op te lossen.
Ja, kan je dat nog even uitleggen? Want ik denk dat veel mensen die twee termen die je daar gebruikt, hè, dus het uitleggen van de wet en het toepassen van het recht. Jij brengt dat eigenlijk als twee echt verschillende dingen. Ik kan me voorstellen, sommige mensen denken, ja, maar dat is het toch? Als je om het recht toe te passen, leg je toch de wet. Dus daar kijkt toch een rechter in de wet, hoe zit het? En dat past hij dan toe op een zaak.
Ja, wat dat betreft zit er in ons stelsel een bepaalde gelaagdheid. En je start natuurlijk altijd bij de tekst van de wet. Dat zal een rechter ook doen, dat doe je in de uitvoering ook. Je kunt ook nooit zeggen van, nou, de wet zit me niet, ik ga hem vandaag eens een keer niet toepassen. Nee. Zo werkt dat niet. Maar je gaat wel kijken van, nou, kan ik hier al uit de voeten met de tekst van de wet? Nou, als dat lukt, dan ben je klaar. En dan kun je ook het recht op juiste wijze toepassen. Maar soms merk je dat een letterlijke tekst van de wet ook weer kan leiden tot hele schijnende gevallen.
Ja.
En dan denk ik ook dat het belangrijk is om te weten dat er ook ruimte in het recht zit en rechtsinstrumenten zijn om dat tegen te gaan.
Is dat ook wat jou ooit heeft aangetrokken in het recht of in dit soort functies bij de Belastingdienst toen je er ooit aan begon?
Ja, mijn gevoel van rechtvaardigheid en ook verder kijken dan bijvoorbeeld het individuele belang of verder kijken dan de letterlijke tekst van een wet.
Ja. Ja,
altijd op zoek naar de ruimte, naar de uitzondering en naar het perspectief van de burger en van de maatschappij. Dat is heel mooi.
Had je dat echt al een beetje als idee toen je bijvoorbeeld studeerde of toen je... Of is dat...
Nou, ik weet nog wel toen ik op de lagere school zat, op de basisschool, dat er een meisje uit mijn klas van Turkse afkomst was. En dat andere klasgenoten zeiden van, je moet niet met haar spelen, want zij stinkt. En dat vond ik zo gemeen. Ik denk dat ik toen een jaar of zeven was, ik had echt zoiets van, nou, zij wordt gewoon mijn vriendin. En ik vind jullie helemaal niet meer aardig.
Ja, ja. En dat heb je ook zo uitgevoerd?
Ja.
Ja.
Ja, zeker. Dus ik werd inderdaad goede vriendin met haar en het was heel leuk.
Had je dan vervolgens zelf niet lastig in de klas?
Soms, maar ja, dat neem je dan maar op de koop toe.
Ja.
Ja,
ja, dit is wel heel verleidelijk om even om hier iets van een parallel te zien met het latere moment. Dat je dus kennelijk iemand bent die op het moment dat zo'n situatie zich voordoet, denkt ja... Dit vind ik en de consequenties neem ik er maar bij.
Ja, soms werkt dat helaas zo.
Ja.
Maar ik heb altijd wel, en vooral in mijn latere leven, zoiets gehad van ik wil mezelf wel recht in de spiegel kunnen blijven aankijken.
Hoe komt het eigenlijk, denk je, dat je dat bijvoorbeeld op je 7e al zo in je had?
Ja, het voelde gewoon onrechtvaardig. Ik zag dat meisje daar staan, alleen tegen de muur van de school. En kinderen die niet met haar wilden spelen. Ja, dat trok ik me aan. Dat vond ik naar.
Ja, maar dat voelt natuurlijk bij meer mensen zo in zulke situaties. Maar ja, de meeste, dat bleek hier natuurlijk ook de praktijk, kiezen dan toch eieren voor hun geld. Die denken, ja, of ik hou mijn mond, of ik roep ook maar even dat ze stinkt.
Ja. Nou, ik denk, ik ga er niet in mee.
Nee.
Nee.
Maar dat is gewoon ingebakken.
De aard van het beestje, denk ik.
Ja, oké. Okay. Nou ja, het is wel interessant omdat, ja, voor een ambtenaar ben je eigenlijk heel bekend geworden, hè, door de toeslagenaffaire. En daarin ben je ook een beetje, denk ik, het archetype van de dappere ambtenaar geworden die wel haar mond open durfde te doen. Is dat zelf ook hoe je het ziet eigenlijk?
Zeker toen ik het schreef, het memo absoluut niet. Ik ben gewoon echt uitgegaan van mijn gevoel voor rechtvaardigheid en mijn bevindingen in het juridisch stelsel.
Ja.
Als iemand mij vraagt om een juridisch inhoudelijk advies, ja, dan krijg je ook een juridisch inhoudelijk advies.
Ja, en het was eigenlijk gewoon...
Dat was gewoon mijn
vanuit
werk.
Je vak. Ja,
ja,
precies.
Gewoon mijn werk, ja.
Ja, en eigenlijk ook, het wat je nu vertelt, zou je kunnen zeggen, sinds 1997 was dit gewoon wat je deed.
Ja, ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja. Er kwam een zaak en je gaf gewoon naar beste eer en geweten op grond van je professionele kennis en advies.
Ja, als we eens kijken naar de feiten en omstandigheden, naar de rechtsregel en naar het effect wat zo'n regel heeft,
ja,
op de burger.
Wat gebeurde er normaal gesproken? Want je had dat adviseren dus bij dat andere deel van de Belastingdienst gedaan. Wat gebeurde er normaal gesproken nadat je zo'n advies had gegeven?
Normaal gesproken werden die adviezen zonder meer opgevolgd. Daar was geen spel tussen te krijgen. Nee.
Dat had je nooit anders meegemaakt?
Nee, nooit anders meegemaakt. Dus ik was ook helemaal verbaasd toen ik merkte dat dat niet gebeurde.
Want wat gebeurde er? Je stuurt zo'n advies naar degene die het heeft gevraagd, neem ik aan.
Nou, ik heb het eerst besproken met mijn leidinggevende. En ik heb hem een conceptversie gestuurd. Van, goh, vind je dit al goed genoeg om door te sturen naar het managementteam? Nou ja, toen hij dat zo zwart op wit zag, is hij daar best wel van geschrokken. Zag ook onmiddellijk de urgentie. Heeft dat ook met de andere directeur besproken. En zij beiden zijn heel erg op de hoogte geweest. En ook hebben die urgentie heel erg gevoeld. Hè? Dus vandaar ook dat het meteen door is gezet naar de algemeen directeur. En een dag later is besproken op een heidag van het managementteam.
Ja. Je had het ook wel met urgentie opgeschreven,
ja,
in het advies.
Ja.
Het is heel veel later, komen we ook nog over te spreken, naar buiten gekomen. Maar je schrijft dingen als, hoe is het mogelijk onderzoek in te stellen zonder werkinstructies en behandelkaders? Hoe is het mogelijk geweest de toeslag voor 300 burgers op deze manier stop te zetten? Onjuiste rechtsgrond, geen acht slaan op de rechtsbescherming, inbreuk op vereiste zorgvuldigheid, inbreuk op motiveringsvereisten en de bewijslastverdeling. Hoe is het mogelijk geweest dat bezwaren 2 jaar zijn blijven liggen? Hoe is het managementteam tot de conclusie gekomen dat hoger beroep wenselijk was? Nou, zo gaat het nog iets verder zelfs. Ja, dus ik snap wel dat ze schrokken.
Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik, oh, het is best wel een stevig advies. Ja, er staat geen woord Chinees in. Nee.
Nee, dit zal ook niet de gemiddelde toonzetting zijn geweest.
Nee, ik was ook echt in shock.
Ja.
Ja, ik was ontdaan.
Waar zat dat dan het meest in, dat ontdaan zijn?
Nou, wat er bijvoorbeeld ook een rol speelde, was sowieso het proces. Hè? Dat je mensen in één keer confronteert met het niet ontvangen van geld, van een toeslag. En dan hebben we het echt over substantiële bedragen. Hè? Soms wel 1.000 euro per maand, 2.000 euro per maand. Dat zijn echt grote bedragen. En als je die in één keer niet meer krijgt, dan heb je een probleem. En dat er dan vervolgens de conclusie aan verbonden werd van, ja, maar nu krijg je minder inkomen. Hè? Je hebt die toeslag niet. Maar je moet nu wel doorgaan met het betalen van je rekeningen van het kinderdagverblijf.
Ja.
En als je dat dan niet doet, dan moet je alles weer teruggaan.
Ja. En er was eigenlijk geen fatsoenlijke manier om bezwaar te maken. Want of er werd niet gereageerd, of er werd een overweldigende hoeveelheid bewijs juist van jou gevraagd. Of er bleef überhaupt schimmig waarom het was stopgezet, waardoor je niet kon verdedigen. Dus die mensen zaten in een onmogelijke positie.
Ja, als het dan gaat om eerlijke procesvoering. Hè? Dat is ook een recht wat mensen hebben, is een grondrecht. Ook dat werd geschonden. Als je niet weet wat er aan de hand is. Hè? Dat heb ik later ook van heel veel ouders gehoord. Mensen begrepen echt niet wat er gebeurd was.
Nee.
En dachten van, nou, dat is een vergissing. Zal wel een administratieve foutje zijn geweest.
Ik zet het even recht.
Ja, en volgende maand dan is het wel weer opgelost.
Ja. Dat managementteam, dus van waar jij werkte, die hadden de volgende dag een heidag, geloof ik, met elkaar. En daar hebben ze dat meteen besproken.
Ja.
En toen?
Nou, ik had tegen mijn leidinggevende gezegd van, ik kan me best voorstellen dat als je dit leest, dat je dan denkt van, oh, we willen graag wat tekst en uitleg van deze mevrouw hebben.
Ja.
Dus ik had al gezegd van, aarzel niet en stuur een appje en dan kom ik wel naar dat paard waar jullie zitten, kom ik toe en dan kan ik wat uitleg geven. Maar dat signaal is nooit gekomen. Dus toen kreeg ik later in de week ook de terugkoppeling van hem. En hij zei van het gaat opgepakt worden door de plaatsvervangend algemeen directeur. En er wordt een werkgroep ingesteld.
En wat ging die werkgroep doen?
Ja, die zijn een aantal keren bijeengekomen. Ik mocht dan ook meedoen in de werkgroep. Alleen de eerste keer was ik verhinderd. En de tweede keer ben ik er wel bij aanwezig geweest. Er was een groepje van een aantal mensen. Nou ja, al vrij snel werd duidelijk dat ervoor gekozen werd om gewoon alles door te procederen. Om toch verder te gaan met het opvragen van bewijsstukken.
Maar wat moest dat groepje precies doen? Was dat een groepje wat in die specifieke zaak een oplossing moest zoeken? Of werd het beleid geëvalueerd in brede zin? Er
moest vooral gekeken worden van in hoeverre moet er inderdaad een koerswijziging plaatsvinden.
In al die verschillende zaken
Het was natuurlijk, dit was CAF 11 Hawaii, maar er waren natuurlijk meer CAF-zaken. Hè? En, hoe speelde dat? En daar zag je natuurlijk ook weer heel veel de achtergronden die op dezelfde manier hadden plaatsgevonden.
Ja, was jij de enige daar die jouw standpunt in nam?
Ik heb geen bijval ervaren tijdens die bijeenkomst.
Nee. En toen?
Ja, dat was ik natuurlijk uitermate teleurgesteld over. Want ik heb ook nogmaals aangehaald, ook tijdens die bijeenkomst, van dit moeten we gewoon zo snel mogelijk oplossen. Deze mensen hebben gewoon gelijk. Dit kan echt niet. Worden hier grondwetten geschaad. Hè? De rechten van mensen, dat kan gewoon niet. Ja, en toch liep het door.
Wat zegt iemand dan terug? Ik zou dit zelf namelijk, dus als jij dit zo zou zeggen, dus ik zou jouw collega zijn, jouw advies voor me hebben liggen, wat ik net aanhaalde, en jij zou dit nu nog een keer zo tegen me zeggen, ik zou het wel ingewikkeld vinden om te zeggen, nou, allemaal leuk en aardig, we houden toch maar koers. Wat komt er dan terug?
Nou, ik bepaal dat we doorgaan met procederen.
Maar niets van argumenten of...
Nee. Nee, van wij moeten bewijzen blijven verzamelen. We moeten het uitprocederen, want we hebben altijd gelijk gehad van de Raad van State. Ja, ik vond het eigenlijk oneigenlijke argumenten.
En kun je dan op zo'n moment verklaren eigenlijk wat er gebeurt? Want het is dus een nieuwe ervaring voor je dat je überhaupt zoveel weerstand krijgt na een advies. Je kunt er niet heel veel argumenten in ontdekken. Wat is daar op dat moment gaande, denk je? Wat zijn dat voor krachten dan in zo'n groepje?
Ja, dat blijft natuurlijk voor mij nog steeds onduidelijk. Hè? Van wat heeft zich daar nu precies afgespeeld? Want ik weet ook niet wat er bij die eerste bijeenkomst is geweest.
Nee.
Dat zijn ook allemaal dingen die niet...
En je hebt dat niet op die manier aan mensen gevraagd? Van wat beweeg je nou eigenlijk?
Nee. Ja, ze waren er allemaal gewoon heel erg van overtuigd van, nou, deze weg moeten we blijven volgen.
Zijn er mensen bij met wie je later nog wel eens contact hebt gehad?
Jawel. Ja, sommige mensen wel. Sommige mensen ook niet.
Zijn die daar nog wel eens op teruggekomen van waarom ze dat toen deden? Of hebben ze gezegd, god, dat zag jij toch eigenlijk beter? Of...
Nee, vanuit de toeslagenhoek niet. Nee.
Nooit?
Wel vanuit de belastingdiensthoek. Hè,
ja.
Want dat zijn toch wel hele gescheiden werelden. Ook andere organisatieonderdelen.
Er is nooit één toeslagencollega geweest de afgelopen jaren die heeft gezegd, goh, we zijn nu die hele affaire verder. We weten inmiddels wat het heeft aangericht bij mensen, hoe het is uitgepakt, hoe alle oordelen daar inmiddels over zijn. Ik moet zeggen, dat zag jij toch beter dan ik?
Nee, niet vanuit de mensen van toeslagen van toen, die er nu nog zitten.
Ja. Ja. Wat wonderlijk, vind je niet?
Ja. Ik weet niet of het wonderlijk is. Ik denk dat mensen dat zichzelf, tenminste dat hoop ik dan, dat ze zichzelf wel heel erg aantrekken van jee.
Maar daar moet je dan maar van uitgaan.
Ja.
Ja. Wat had je toen nog voor opties?
Nou, tot mijn enorme teleurstelling werd mijn functie heroverwogen op dat moment. En ik was niet langer meer degene die rechtstreeks kon adviseren. En dat was voor mij de reden om te zeggen van ja, dan ga ik hier weg. Dan kan ik mijn werk niet meer doen zoals ik dat gewend ben te doen.
Ja, nog even, je functie wordt heroverwogen. Ja. Hoe gaat dat?
Nou, dat zie je ook letterlijk in de verslagen terugkomen. Hè? De functie van vakgroepcoördinator wordt heroverwogen. En de VACO, dat was ik dan, kan zich daar niet in vinden en gaat op zoek naar een andere baan.
Maar werd die opgeheven of anders ingevuld?
Anders ingevuld. En die inhoudelijke expertise die werd wat meer op afstand gezet. Er kwam een laag tussen. Ja, ik kon daardoor niet meer rechtstreeks adviseren en bij besluitvorming betrokken zijn.
Dus. Er werd eigenlijk een extra laag tussen de inhoud en het management gecreëerd. Ja. En denk je dat dat komt door je advies?
Ja, dat is natuurlijk nooit met zoveel woorden gezegd.
Nee, en wat denk je?
Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar het managementverslag van maart 2017... dan is het natuurlijk wel opvallend dat de bespreking van het memo en het veranderen van de functie twee agendapunten zijn die na elkaar hebben gespeeld.
Ja, dus je kunt dat nooit helemaal hard maken, maar het is, laten we zeggen, heel erg opvallend dat het een direct op het ander volgt.
Het is opvallend, ja.
Ja. Er is nog heel veel over te zeggen, maar misschien ook even, hoeveel verschil had het denk je kunnen maken als op dat moment je advies was opgevolgd? Want jij hebt het over 300 ouders. Ik maak eruit op dat de totale schaal van wat er allemaal aan de hand was, ook tot jou nog niet was doorgedrongen. Hè? Van hoeveel gezinnen gedupeerd uiteindelijk waren door dit mechanisme. Dat waren er uiteindelijk duizenden. Maar kun je zeggen, als op dat moment die koers al was gewijzigd, hoeveel dat had uitgemaakt? Gewoon aan menselijk leed?
Nou, sowieso aan menselijk leed, jaren van leed.
Ja.
He, want we zijn nu, dat memo is natuurlijk uit 2017. En de parlementaire enquête is eind 2020 geweest. Dus dan zit je sowieso alweer een aantal jaren later. Nou ja, de schade wordt ook steeds groter, die mensen ervaren.
Ja. Dus, want ze komen steeds dieper in de ellende, ze raken in de schulden, ze staan aangemerkt en ze zijn toch gebrandmerkt als een fraudeur of een mogelijke fraudeur, waardoor ze allerlei mogelijkheden ook niet hebben om zich daar weer uit te redden. Nou, dat is allemaal uitgebreid beschreven, dus het is probleem op probleem.
Ja, het is echt zo'n sneeuwbaleffect wat het bij heel veel mensen heeft
eigenlijk
gehad.
Elke maand, week, dat je dat proces eerder kan stoppen, maakt heel veel uit.
Ik denk zowat elk uur, de stress die mensen hebben ervaren, dat is echt verschrikkelijk.
Ja. Ja, functie wordt, nou ja, even mijn woorden, maar tandenloos gemaakt. En jij besluit te vertrekken.
Ja.
In de wetenschap dat er niets gebeurt met jouw advies, waarvan je, nou in elk geval nu weet, nu besef je het nog meer ten volle, maar in ieder geval toen wist je ook al, dat menselijk leed gaat door, terwijl het niet wordt opgevolgd.
Ja, ik heb toen uiteraard wel bij een aantal andere collega's mijn beklag gedaan. Hè? Ook bij collega's die gewoon ook wel wat hoger in de hiërarchie zaten en veel verstand van zaken hadden. Maar ik heb ook altijd het vertrouwen gehad van dit gaat escaleren, dit gaat naar buiten komen. Dat kan niet anders, want dit zijn zulke evidente schendingen van ons rechtssysteem. Vroeg of laat komt het naar buiten.
Ja, maar waarom dacht je toen toch niet zelf, ik moet voor die escalatie zorgen?
Omdat ik wist natuurlijk dat de ombudsman bijvoorbeeld al bezig was met het onderzoek. En eigenlijk, ik ben dan met mijn memo in maart 2017. Maar na de zomer, augustus, september 2017, kwam het rapport van de ombudsman al. Ja. En daar stonden natuurlijk ook al rake aanbevelingen in. Dus ja. Ik had toen ook zoiets van, nou, nu gaat dat opgepakt worden. En dan gaat het op die manier opgelost worden.
Maar dat gebeurde ook niet.
Nee, dus steeds lijkt het wel alsof het alsof die grenzen steeds verschoven worden. Steeds denk je van, ja, maar nu gaat het opgepakt worden. Ja.
Maar jij hebt destijds nooit met iemand buiten je naaste collega's en je meerdere erover gesproken?
Nee.
Ook niet bijvoorbeeld met de ombudsman of met een Kamerlid of met een journalist?
Nee. Toen niet. Ik weet dat er een collega is geweest die dat toen wel heeft gedaan. Dat was iemand die werkzaam was, met name in de bezwaarprocedures. Nou, deze persoon heeft het echt ontzettend moeilijk gehad.
En wat heeft die persoon gedaan?
Die heeft contact gehad met, volgens mij met media en met Kamerleden. Het heeft er niet toe bijgedragen dat het probleem sneller op tafel kwam. Het heeft er integendeel alleen maar voor gezorgd dat hij het ontzettend zwaar heeft gehad.
En wat is het ontzettend zwaar hebben?
Nou, hij is echt door de mangel gehaald. Hij is ontslagen. Het vuur is hem aan de schenen gelegd. En pas vele jaren later is er eerherstel geweest.
En dat had jij gezien al?
Nee, dat wist ik niet. Maar ik hoorde dat wel gronzen. Dus ik wist ook wel van, het helpt niet om het probleem sneller naar voren te krijgen. Ja. Je wil natuurlijk dat het probleem wordt opgelost. Dat die burgers geholpen worden. Dat die ouders in ieder geval recht wordt gedaan. En steeds is er een instantie die ermee bezig is.
Vreesde je dat dit jou ook zou overkomen als je buiten de organisatie met iemand zou spreken?
Dan zou het risico natuurlijk heel groot zijn geweest dat je zelf het probleem zou zijn geworden. En dan lost het probleem van die ouders nog niet op.
Ja, nou ja,
want dat was bij die collega ook gebeurd.
Ja, dat heb je later gezien.
Ja.
Maar ik kan me eerlijk gezegd ook gewoon best voorstellen dat, nou ja, er is je ook iets overkomen, want je functie werd uitgehold. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon een vrees is. Dat je denkt, wat gaat er met mij gebeuren als ik nu nog meer buiten de gebaande paden treed?
Ja, wat ik al zei, je weet als je dat doet, dat niet bijdraagt aan het naar voren brengen van de problematiek. Maar je verschuift de focus naar een ambtenaar.
Maar was je niet ook gewoon bang?
Nee. Ik was er gewoon van overtuigd dat het niet lang meer zou duren. En dan zou het toch wel naar voren komen.
Wat ben je daarna gaan doen eigenlijk voor werk?
Ik ben weer verder gegaan met mijnzelfde vakgebied. Dus ik ben me weer heel erg gaan richten op die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Heb heel veel gedaan weer voor de Blauwe Belastingdienst. Dat formele recht. En
gewoon je vak weer opgepakt en in de omgeving waarin dat wel normaal werkte, wel gewaardeerd werd, wel tot iets leidde.
Ja.
En in de tussentijd, kan ik me zo voorstellen, komt natuurlijk gaandeweg steeds meer in het nieuws.
Ja, klopt.
Over het toeslagenschandaal. Steeds weer een nieuw feit. Steeds wordt de schaal wordt nog weer duidelijker. De ernst wordt nog weer duidelijker. Dat volgde je, denk ik.
Ja, ik volgde het niet heel intensief. Maar ja, op een gegeven moment ontkom je daar natuurlijk ook niet aan. Hè? Nee. Het kwam steeds meer in de media, steeds meer in de kranten, steeds meer op journaal uitzendingen. Mensen gingen het ook bespreken, hè? Ook bij de koffieautomaat. Dus vooral de collega's van de Blauwe Dienst, die hadden echt zoiets van, jee, wat is er toch bij toeslagen allemaal gebeurd?
Ja.
Ja, en daar hebben mensen ook best wel moeite mee, hoor. Dat zij de collega's van de Blauwe Belastingdienst zeggen van, ja, wij worden daar ook vaak op aangekeken. Ja. Maar dit is helemaal niet onze werkwijze geweest.
En zeiden ze dan wel eens bij de koffieautomaat van, hey, jij hebt daartoe gewerkt.
Hoe
zit dat?
Ja.
Wat zei je dan?
Ik zeg, het is een hele andere wereld. Een hele andere wereld dan hier.
En je dacht, je weet nog niet de helft.
Ja, dit komt nog wel.
Ja. Er komt steeds meer naar buiten over die toeslagenaffaire. Ook heel veel stukken. Omdat de Tweede Kamer om stukken vraagt. Omdat journalisten al dan niet met een destijds WOP-procedure om stukken vragen en daar verhalen over schrijven. Omdat er al onderzoeken worden ingesteld door allerlei instanties, intern en extern. Elke keer komen er weer meer dingen naar buiten. Maar ook komt één ding maar niet naar buiten, hè?
Ja, dat klopt.
Jouw advies.
Ja, wat ik al zei, steeds gebeurde er iets waarvan ik dacht van, nou, nu gaat het in volle omvang naar voren komen. En dan zal ook wel op een gegeven moment, ja, dan kan niet anders dan bij die stukken mijn memo zitten. Dat gebeurde niet. Ik had ook eigenlijk wel verwacht dat het memo ook bijvoorbeeld aan de ombudsman zou zijn gegeven. Ja. Hè, want die was bezig met het onderzoek. Ja,
dat onderzoek was al bezig. Ja. Je ging er echt zo van uit, van dat komt daar dan wel.
Ja, dat zal er wel bij je hebben gezeten. En omdat de ombudsman later ook min of meer tot dezelfde conclusie kwam, denk ik, nou, dat is mooi, dan komt het nu naar buiten. Maar dat gebeurde niet. En degene tegen wie ik eigenlijk in die 2017 periode al had verteld over dit dossier en alles wat er gebeurde, die werd later landelijk vakgroepcoördinator bij toeslagen. En hij zat in 2019, in die juniweek natuurlijk, aan tafel op het departement.
Hij had eigenlijk jouw oude baan.
Want toen was inmiddels ook het besluit genomen van, ja nee, die Belastingdienst moet toeslagen, moet toch weer zo'nzelfde infrastructuur krijgen.
Dus het was weer een volwaardige baan, alleen nu had iemand anders hem.
Ja. Dus het was weer geüpgrade. Nou, hij heeft toen weer contact met mij opgenomen van, goh, jij vertelde toen dat jij iets had geschreven. Heb je dat memo nog? Nou, dat heb ik toen in de juniweek weer aan hem toegestuurd. Dus toen dacht ik ook van, ja, nu gaat het naar voren komen.
Ja, en nog steeds niet.
En weer niet. Nee.
Uiteindelijk is inderdaad, als ik het uit mijn hoofd zeg, oktober 2020... Toen de parlementaire onderzoekscommissie al bezig was en al ver met het onderzoek. Nou ja, ik bespaar de luisteraars even de precieze details, maar er is eigenlijk min of meer door een toevalligheid is ergens gerefereerd aan het bestaan van het memo. Ja,
in een factsheet.
En Pieter Omtzigt, Kamerlid, die heeft het naar aanleiding daarvan het ding zelf opgevraagd. En pas toen is het naar de Kamer gekomen. Ja.
In gelakte vorm.
Gelakt nog.
Ja.
En hadden ze ook weggelakt dat je het optreden van de Belastingdienst laakbaar had genoemd?
Volgens mij hadden ze dat, dat dacht wel dat dat weggelakt was. Ja, ik weet niet meer precies wat weggelakt was, maar het waren behoorlijk zwarte balletjes.
Dus nog steeds kwam het niet helemaal naar buiten.
Nee.
Was dat overleg met jou?
Nou ja, normaal gesproken als er dit soort procedures volgen voor het opvragen van stukken. En zeker de stukken die richting de Kamer gaan. Dan wordt dat altijd gecoördineerd. Er zijn altijd functionarissen die dit verzamelen. Die zorgen dat het allemaal netjes wordt aangeboden. Dus ook in dit geval heeft een van de betrokken collega's contact met mij gehad. Van je weet natuurlijk dat dat jouw memo is opgevraagd. En wat vind jij zelf? Hè? Moeten we dit lakken op sommige onderdelen of vind je dat we het integraal moeten verstrekken?
Ja, want lakken, dat is eigenlijk alleen bedoeld voor, of natuurlijk dingen die heel erg geheim zijn.
Er zijn uitzonderingsgronden, uitsluitingsgronden, zeg maar, om passages weg te halen.
Ja. Ja. En jij zei?
Ik zei van, nou, bij dit soort uitsluitingsgronden is er altijd een afweging tussen het individuele belang van de ambtenaar, ik in dit geval, en van de maatschappij, het maatschappelijk belang. En ik zeg, kan je nu al op een briefje geven dat het maatschappelijk belang voorgaat. Dus doe iedereen een plezier, gewoon integraal verstrekken.
Ja, ook dit advies werd niet opgevolgd.
Nee, dat dan weer niet. Nee.
Als je nou een beetje uitzoomt, hè? We gaan zo nog verder in het traject, maar je ziet toch in dit hele relaas een patroon, mogen we wel zeggen, van het niet willen aannemen van een onwelgevallig advies, dat niet uitvoeren. Degene die het advies heeft gegeven, krijgt eigenlijk ineens een mindere functie, vertrekt. Daarna, hoe het precies zit, is nog steeds moeilijk te zeggen. Maar op onverklaarbare wijze wordt dat advies steeds niet mee naar buiten gebracht met alle andere stukken die wel naar buiten komen. Dan wordt notabene de raad van de betrokken ambtenaar, die dan zogenaamd kwetsbaar zou zijn bij het naar buiten brengen. Die ambtenaar zelf, jij namelijk zegt, breng dat helemaal naar buiten vanwege het maatschappelijk belang, gebeurt weer niet. Als je uitzoomt, waar kijken we hier nou naar? Wat zien we hier?
Ja, wat we hier zien, dat hebben we bijvoorbeeld vorige week ook gezien, dat er nog steeds andere belangen een rol spelen. En die afweging dan niet zozeer uitkomt op het rechtsstatelijk handelen van de overheid. Ja, dus de rechten van mensen, die worden niet altijd beschermd.
Je zegt, we hebben dat pas ook gezien. Waar hebben we dat bij gezien?
Nou, bijvoorbeeld bij de IND, hè, dat ze nareis, ja, verplichting. En ook dat was tegen het advies van ja, belangrijke adviseurs in. En ook tegen de grondrechten in.
Ja, dus dat de overheid eigenlijk expres de termijnen maximaal oprekt voor gezinsleden van mensen met een asielstatus hier. Die hebben recht op gezinshereniging. Ja. De overheid rekt dat zo lang mogelijk, omdat zij willen dat er minder mensen komen, omdat de opvang overbelast is. Tegen alle adviezen in.
En tegen de grondrechten in. Ja, ja.
En afgestraft door de rechterlijke macht ook uiteindelijk. Ja. Ja, dus je ziet een patroon van niet rechtsstatelijk handelen. Dat is wat
ja,
je zegt.
Nou ja, helaas zie je dat toch nog op sommige punten naar voren komen. En ja, dat vind ik heel zorgelijk.
Maar wat zit er in deze geschiedenis achter dat niet rechtsstatelijk handelen? Wat motiveert dat? Er zijn de laatste tijd natuurlijk, en dat is best bijzonder, af en toe ambtenaren die treden ook in de publiciteit en die zeggen van ja, de politieke druk op de ambtenarij, die is eigenlijk te groot geworden. Die zorgt dat, ja, dat die ambtenaren worden eigenlijk niet meer gebruikt om hun expertise en hun onafhankelijk advies te geven. Juist ook een beetje als noodzakelijk tegenwicht soms aan allerlei politieke wensen, maar die moeten naar die politiek gaan staan. Denk je dat dat in jouw geschiedenis, zoals je die vertelt, ook zo is?
Het zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Hè? En, maar ik vind ook dat wij als ambtenaren ook een belangrijke taak te vervullen hebben. Juist om midden in die maatschappij te staan en in het algemeen belang te werken. Hè? En ook in dat perspectief van de burger te acteren en ja, dat belang voorop te stellen. Je werkt voor de maatschappij.
Ja. En wat is daar de consequentie van?
Ja, dat recht, het recht van ja, met name de meest fundamentele rechten, voorgaat op andere afwegingen.
Ja, wat zeg je daarmee eigenlijk over die ambtenaren met die klachten? Want die wijt het dus erg aan de druk van buitenaf. Hè? Dus ook mijn beroepsgroep wordt daarin meegenomen. De media die creëren bepaalde druk. Vanuit de Kamer zijn er allerlei wensen. Er zijn dingen die politici voor hun achterban, hè, die daar beter bij vallen, slechter bij vallen, kiezers kosten, kiezers opleveren. Nou, het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal hele bekende fenomenen, maar zij zeggen meer dan voorheen komt die druk ook op ambtenaren terecht. Maar jij antwoordt daar eigenlijk op met een soort missie die ambtenaren zouden moeten hebben. Bedoel jij ook dat ambtenaren dan eigenlijk ook maar stevig genoeg moeten zijn om zich onder die druk daaraan te houden?
Nee, ik denk dat heel veel van mijn collega's ook ja, worstelen hiermee. Ja, en ook af en toe echt het moeilijk hebben met hun gevoel en met hun advisering en met hun werk. En ja, hoe je dat naar voren moet kunnen krijgen en hoe jij ja, het goede kunt blijven doen. En dat is gewoon echt wel heel lastig.
Ja, misschien wel goed om dat nu dan te vertellen. Want jij hebt nu een hele bijzondere rol gekregen bij de Belastingdienst. Wat is die rol?
Nou, niet alleen bij de Belastingdienst, maar rijksbreed wat dat
betreft.
Sorry,
maar je valt officieel nog onder de Belastingdienst. Maar ja, je werk is nu... Je gaat nu over het hele Rijk. Excuse.
Nou ja, gaan over. Dat is een beetje te groot. Maar ik heb in ieder geval op dit moment een vrije rol. En ik mag het rechtsstatelijk handelen van de overheid promoten, uitdragen. Daar ben ik ontzettend blij mee.
Ja, hoe doe je dat?
Nou, hoe doe ik dat? Ja, onder andere door dit soort gesprekken.
Ja.
en ook natuurlijk intern heel veel gesprekken, heel veel lezingen, groepsessies. Ook proberen oplossingen te bieden. Ook mensen te ondersteunen en dan met name ook ambtenaren te ondersteunen. Van ja, weet je, meestal begint het al met een bepaald gevoel wat iemand heeft. Van het voelt niet goed wat ik hier aan het doen ben. Nou, en ik help hen daarbij om dat te onderbouwen, om daar woorden aan te geven, om dat naar voren te krijgen. Om inderdaad ruimte te geven om ook dicht bij die rechtsstaat te blijven. Hè? Ja. Bij de grondrechten. Ja.
Dat is ook waar je aan refereert als je zegt van ik weet dat ambtenaren hiermee worstelen. Dat is ook wat je terugkrijgt uit die gesprekken die je in deze nieuwe hoedanigheid voert. En is dat eigenlijk vanwege jouw rol bij de toeslagen dat je nu deze functie hebt gekregen?
Ja, want bij de toeslagenaffaire heeft natuurlijk niet alleen ervoor gezorgd dat er binnen de Belastingdienst toeslagen zelf of binnen de blauwe Belastingdienst, maar echt rijksbreed een enorme schokgolf is geweest.
Ja, en dat is wel echt zo.
Dat is absoluut, ja, absoluut waar. Mensen vragen zich echt vertwijfeld af van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe zorgen wij ervoor dat het ons niet gebeurt? He, want wij zouden dit echt niet willen.
Ja, en zie je dat van hoog tot laag?
Ja. Ja.
Of iets meer laag?
Nee, nou ja, ik heb de mensen die in de uitvoering werkzaam zijn, die hebben het directe contact met mensen.
Ja.
Dus die ervaren als eerste en ook het meest indringende wat er allemaal speelt. Ja, dus het is ook wat mij betreft heel erg belangrijk om heel goed te luisteren naar de uitvoering, ook bij het maken en kiezen van oplossingen. En niet alleen luisteren naar de uitvoering, maar ook naar de burger die het betreft. Ja, het zijn wat dat betreft heel erg open deuren, maar nou ja, zoals bij de meeste clichés, dat berust er wel een op waarheid. Wat
ja, en het gebeurt, dat leer ik ook wel eigenlijk bij het onderzoek wat deze serie voor mij toch is. Het gebeurt ook wel echt minder dan je zou verwachten. Dus ik had eigenlijk ook meer gedacht van, nou ja, dat is een soort cliché. Hè? Van natuurlijk is er veel contact met de burgers voor wie dat beleid wordt gemaakt. Natuurlijk hoor je veel van de mensen die het uitvoeren. Maar dat valt eigenlijk best tegen. Er is best een enorme kloof tussen de mensen die beleid maken.
Ja.
En eigenlijk degene over wie dat beleid gaat. Of degene die dat moeten uitvoeren. En sowieso worden die laatste eigenlijk zelden als bron gebruikt. Dus het is vaak nog wel een soort toets achteraf. Of ze horen er dingen van terug. Maar de andere kant op. Dus dat je eigenlijk gaat kijken bij de mensen voor wie je bezig bent, wat daar nodig is en dan het beleid maakt. Dat is helemaal niet zo'n gebruikelijke beweging.
Nee, en dat zou natuurlijk steeds beter geborgd moeten worden.
Ja.
Dat zijn wel de mensen die echt ervaring hebben in de betreffende onderwerpen.
En jij zegt, als je daar dus met ambtenaren over hebt, het begint vaak bij hen met een gevoel en je helpt ze om er woorden aan te geven en het te onderbouwen.
Ja, ja.
Wat is het waardoor dat ze niet vanzelf al lukt?
Omdat mensen vaak niet weten dat juist het recht zoveel argumenten bevat en zoveel ruimte heeft om dat gevoel te onderbouwen en ook afdwingbaar te laten zijn. Ja, want over het algemeen zal een bepaald gevoel wat iemand heeft ook weer een basis vinden in grondrechten.
Is er dus eigenlijk in het openbaar bestuur gewoon te weinig kennis van grondrechten, van het recht, van die principes van behoorlijk bestuur waar jij het steeds over hebt?
Ja, ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen valt. Juist om mensen te leren en kennis te laten maken met de ruimte die het recht biedt. Maar ook bestuurlijke tools die er zijn. Maar allemaal gebaseerd op die grondrechten en op het beschermen van rechten van de burgers. Hè, dus het versterken van de positie van de burger. En tegelijkertijd het inperken van de bevoegdheid van de overheid.
Ja, waar jij als ambtenaar eigenlijk, als ik jou zo beluister, een soort middenpositie tussenin neemt. Je werkt weliswaar voor die overheid, maar je moet net zoveel aan de kant van de burger zitten als van, laten we zeggen, de politieke bovengestelde die hebben bedacht wat er moet gebeuren.
Ja, ik denk dat je als ambtenaar heel goed moet realiseren dat je inderdaad voor die maatschappij werkt. En dat je ook die democratische en rechtsstatelijke uitgangspunten steeds borgt. Hè? Dat, ja, dat ook steeds jouw kompas is om te handelen.
En denk je dat het ooit anders is geweest in dat openbaar bestuur? Je werkte al een poosje, dus dat die kennis van rechtsstaat, behoorlijk bestuur, dat die ooit beter is geweest, wijder verspreid?
Nou, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wet en regelgeving van die betreffende organisatie. Mm. Wat ik bijvoorbeeld bij de Blauwe Belastingdienst weet, is dat de meeste fiscalisten best wel bekend zijn met die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is in de fiscaliteit natuurlijk al vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw iets geweest wat omarmd werd. Ook genomen is uiteindelijk.
Zit een beetje in DNA daar.
Daar zit het in de DNA. Dat is gewoon heel normaal om dat toe te passen. En ook die algemene beginselen, die zijn ook weer opgenomen in de wet. Die staan bijna allemaal in de Algemene Wet Bestuursrecht.
Ja, maar ik weet niet of ik er nou te makkelijk over doe. Maar het klinkt ook wel als dingen die je gewoon, wanneer je als ambtenaar gaat werken, ja, vanzelf toch een beetje in geïnteresseerd zou moeten zijn of je eigen zou moeten hebben gemaakt. Nogmaals, ik wil het niet flauw overdoen, maar het zijn ook wel een beetje dingen die voor zich spreken, toch?
Nou ja, soms zijn dingen zo voor de hand liggend dat je eroverheen stapt. En ik denk dat dat misschien ook met die rechtsstatelijke uitgangspunt het geval is. Maar je ziet nu bijvoorbeeld dat de Amsteed ook wordt aangepast. Hè? Ook met de nadruk op je positie binnen de maatschappij.
Ja, maar dat vind ik bijna ook iets potsierlijks hebben. Dat ik denk, ja. Dat is toch logisch?
Ja, maar zo logisch blijkt het dan niet te zijn. Nee.
Ja, of zit er iets in die cultuur, in wat er wordt beloond, dan wel afgestraft, hè, wat jij ook al hebt beschreven, waarbij het gewoon veel meer loont om er geen punt van te maken, om in de pas te lopen. Misschien kan je best bedenken dat iets niet rechtsstatelijk is, maar heb je geen trek erin om je mond open te doen en te merken wat er dan gebeurt met je loopbaan of tussen je collega's?
Ja, het zou best zo zijn dat sommige mensen zo redeneren. Maar
is het reëel? Ik bedoel, is die ruimte er?
Die ruimte die komt er steeds meer, want niemand wil een dergelijke affaire hebben.
Oké. Dus eigenlijk ook bijna vanuit een opportunistisch idee van bij leidinggevende van ik wil dit niet aan mij hebben kleven. Alleen al om die reden komt die ruimte er.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat ook, ook meer diversiteit gaat komen binnen bijvoorbeeld de bestuursdiensten. Dat ook alle topambtenaren, dat niet meer allemaal dezelfde persoonlijkheden zijn. Maar dat er ook veel meer diversiteit in gaat komen. Veel meer mensen met een andere achtergrond en andere expertises. En ook een stukje rechtsstatelijke kennis en de ruimte in het recht beheersen. En om dat goed te kunnen toepassen.
Ja, dus ook aan de top moet gewoon echt die kennis van de rechtsstaat steviger zijn. Ja, het moet veel meer de reflex zijn als er dingen langskomen.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En natuurlijk snap ik goed dat het besturen van een organisatie ook weer een vak apart is.
Ja.
Maar als je iets moet besturen waarvan je qua inhoud zelf weinig kennis hebt, is dat ontzettend lastig. En dan kun je natuurlijk best terugvallen op goede adviezen. Maar op het moment dat jij niet precies weet of een advies wel juist is, of wanneer jij zelf niet kunt inschatten of je überhaupt nu om advies moet vragen, ja, dan wordt het wel ontzettend ingewikkeld. Ja. En dan helpt het om in ieder geval de verschillende disciplines aan tafel te hebben.
Ja. Ja, maar het begint toch ook met een soort bazaal idee van, hey, ik zie hier iets gebeuren bij burgers. Dat kan gewoon eigenlijk haast niet de bedoeling zijn. Dat is onrechtvaardig.
Ja, voor zover je dat natuurlijk zichtbaar hebt.
Ja.
Want we hebben natuurlijk ook te maken, vooral in de uitvoering, met heel veel opgeknipte processen. Dat sommige mensen bezig zijn met het versturen van brieven en steeds BSN-nummers moeten wijzigen, maar verder geen beeld hebben van wat er allemaal achter zit. Ja, tegen die mensen kun je natuurlijk ook niet zomaar zeggen van jij moet weten wat er allemaal gebeurt.
Nee, voor die mensen zijn het letterlijk nummers.
Nummers. En ja, wat er achter schuil gaat, dat weet je op dat moment niet.
Nee. Er hangt nog een grote vraag boven de markt over het memo, het advies. En dat is, wie wist er wanneer van? Het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie is er geweest. Hè? Niet specifiek naar deze vraag alleen, maar natuurlijk naar alle gebeurtenissen. Ben je ook gehoord? Verhoord? Hoe vond je dat eigenlijk?
Toen ik mijn getuigenis voor de parlementaire enquête. Ja.
Want het was best bijzonder. Er kwamen vooral mensen met nog hogere rangen langs. En toen jouw advies naar buiten kwam, toen hebben ze volgens mij speciaal een extra verhoordag ingelast om jou ook langs te laten komen. Hoe gaat dat? Dan krijg je ineens de uitnodiging is vriendelijk uitgedrukt, want je bent verplicht om te gaan, maar je krijgt een uitnodiging.
Ja, op het moment dat er een parlementaire enquête wordt ingesteld, dan weet een betreffende ministerie ook dat natuurlijk gaat gebeuren. Hè? Dus dan wordt er ook een team op ingericht en die zorgen ervoor dat de getuigen op tijd worden uitgenodigd, dat er contact met de griffie is, dat stukken op de juiste manier heen en weer gaan. Dus van een van de directeuren kreeg ik inderdaad het belletje van, ik ben belast met de parlementaire ondervraging, kinderopvangtoeslag. Nou, er is een verzoek binnengekomen. Ja dat is natuurlijk best wel schrikken.
Ja?
Ja.
Wat was de schrik?
Nou ja, wat er eigenlijk al heel lang aan zat te komen, namelijk dat dat memo toch uiteindelijk naar buiten zou komen, was toen in één keer echt gebeurd.
En je voelde niet opluchting dus, maar schrik.
Ja, want het is natuurlijk nogal wat hè, om onder ede gehoord te worden.
Ja, maar het zijn echt twee delen waar je het over hebt. Dus vlak daarvoor komt inderdaad dat stuk toch naar buiten.
Ja.
Schrok je daar ook van?
Nou ja, je weet dan ook niet wat er precies gaat gebeuren.
Nee. Wat ging er door je hoofd?
Ja, van alles. Ik moest heel erg denken aan de betreffende advocaten.
Ja.
Want zij wist niet dat ik dat memo had geschreven. En voor haar was ik in één keer verdwenen. Ja, pas bij die ondervraging heeft zij ja, ook gehoord natuurlijk en gezien wat ik had geschreven.
En waarom moest je zo aan haar denken?
Nou, omdat ik ook al vond van ja, ze heeft gewoon gelijk.
Ja.
Ik heb haar een paar keer ontmoet toen, maar ik heb haar nooit kunnen zeggen van joh, ik vind dat je gelijk hebt. Ik was gewoon verdwenen.
Ja.
In haar optiek. Ja, dat is natuurlijk heel raar. En nu pas zou zij weten waarom.
Maar dat vond je fijn, denk ik.
Ja, maar vond ik ook wel vond ik ook wel heel emotioneel eigenlijk. Ja.
En wat was de emotie?
Nou, misschien onze achteraf gezien gezamenlijke strijd voor het recht. Ja.
Eigenlijk was je bondgenote?
Ja, zonder te weten. Ja. Ja,
jij wist het.
Ja.
Maar zij wist het niet.
Zij wist het niet, nee.
Over Eva González Pérez gaat dat,
ja, ja, ja.
Dat is de advocaat die heel veel van deze zaken aanhangig heeft gemaakt en heel lang heeft doorgezet tegen
als een
de klippen op.
Pitbull heeft ze zich vastgebeten, ja. Ja, ja, ja.
En ja, ik zit nog eventjes na te denken. Dus het is bijna filmisch inderdaad dat je dus los van elkaar echt dezelfde strijd aan het voeren bent. Want je hebt ook niet het idee de keer dat je haar wel hebt ontmoet toen dat allemaal speelde van, oh, ik laat wel doorschemeren dat ik er als enige anders in sta. Je hebt daar eigenlijk als een neutrale ambtenaar bij gezeten.
Ja, nou, in die zin, ik heb haar na die ondervraging wel vaak gesproken,
ja,
en ontmoet.
Maar, dit gaat over jaren, over
ja,
3 jaar.
Maar
toen
niet, maar zij vertelde wel, want zij was toen op een gegeven moment ook op een gesprek waar haar echtgenoot ook bij was. En ze zei, ja, op de terugweg heb ik nog tegen mijn man gezegd, die Palmen, die snapt het.
Oké, dus ze had het wel gezien.
Dus ze heeft het misschien wel gezien, ja, dat denk ik wel, ja.
Nou, nu zat je in die enquêtecommissiezaal. Het is een verhoor onder ede. Je wordt binnengebracht door een bode. Zit een op zich ja, vriendelijke en in jouw geval ook jouw wel welgezinde kamerleden zitten daar op een rijtje. Maar het is toch indringend misschien.
Het is heel indringend, zeker. En het is.
Had je je voorbereid?
Nou ja, ik heb me in die zin voorbereid. Ik vond het wel belangrijk om ook te weten van, nou, hoe ziet die zaal er nu precies uit? En waar moet ik gaan zitten? Ja. En hoe werkt die stoel? Van dat soort praktische dingen. Dus,
maar niet wat ga ik zeggen?
Nee, ja, ik had natuurlijk wel mijn eigen dossier nog een keer goed doorgelezen. Ja. Want sommige dingen weet je ook niet meer na zoveel jaar.
Waren er vanuit het departement initiatieven om je te coachen of voor te bereiden?
Ja, mensen kunnen altijd een stukje begeleiding krijgen. En dat heb ik ook gehad. En dan is het ook heel praktisch. Hè, van, je moet bijvoorbeeld een ontheffing hebben van de geheimhouding.
Ja.
Dat wordt via de landsadvocaat geregeld. Maar ook
maar dat stukje begeleiding ging niet in de richting van pas op wat je zegt? Of,
Nee, want het moet natuurlijk jouw verhaal worden, jouw getuigenis. En ja,
zeker.
Dat is not done, omdat daar... Ja.
Nou ja, vergeef me mijn wantrouwen in dit dossier. Ja.
Ja.
En hoe was het uiteindelijk om te doen?
Ja, ik vond het ontzettend spannend. Je weet natuurlijk van tevoren niet precies wat men gaat vragen. Je weet niet of je een goed antwoord op kunt geven. Of het niet dingen zijn waarvan je eigenlijk geen beeld meer hebt. Dat soort dingen. Dat vond ik heel spannend. Ja.
Maar er is dus nooit... Ja, inderdaad iets van opluchting geweest over, nou, nu is het uiteindelijk naar buiten, nu heb ik mijn verhaal gedaan.
Die opluchting zat meer in het feit van, ja, nu wordt de grootte, wordt nu duidelijk. Hè? Ja. Dus nu gaan die mensen eindelijk echt compensatie krijgen.
Ja.
Voor zover mogelijk.
Ja, precies. Want inderdaad is dan, ik kan me in die zin ook voorstellen dat de opluchting nooit echt intreedt. de schaal en de ernst zijn duidelijk geworden. Maar precies ook dat hele compensatietraject is natuurlijk ook weer helemaal vastgelopen. En bijna een drama op zich geworden. In die zin blijft het natuurlijk voor iedereen, nou ja, voor die mensen dramatisch. En voor iedereen heel onbevredigend de uitkomst. Ik zei al, er zijn andere mensen gehoord, ook door die commissie. Ook de hoogste ambtelijke bazen. En hen is gevraagd naar jouw memo. De allerhoogste heeft gezegd, ik kan het me niet herinneren. En de op één na hoogste zei, het heeft me op geen enkele manier bereikt. Die verhoren heb jij ook gezien.
Ja, klopt.
En wat dacht je toen je dat hoorde?
Ja, ik ben natuurlijk niet bij die besprekingen geweest. Hè? Dus ik heb daar natuurlijk geen directe waarneming bij gehad.
Nee, je hebt er niet naast gezeten terwijl ze het lezen waren.
Nee.
Maar er was jou wel nog later, notabene, hè, door een collega die jou was opgevolgd, gevraagd van, goh, stuur het nog eens op.
Ja, dus die hele gang van zaken, dat vond ik ook best wel vreemd. Want dat staat ook in het PwC-rapport, er zou nog een gesprek plaatsvinden.
PwC-consultancybedrijf heeft weer een onderzoek gedaan naar de hele gang, alle gangen van het memo.
Hè? Ja. Dus en dan zie je ook inderdaad dat het memo vanaf 2017 gemaild is. Uitgeprint is.
Ja.
Ja, en als het één keer is uitgeprint, ja, dan weet je natuurlijk nooit of het onder de kopieerapparaat heeft gelegen.
Nee, er gebeurt werkelijk van alles mee. En er iemand schrijft ook in een mail, volgens mij iemand, een van jouw managers, daar staat in, hè, dat het wel degelijk met zo'n hoge ambtenaar en de staatssecretaris, dat die het de acties van dat memo goed hebben gekeurd. Er zijn sheets op presentaties gegeven waar dan een referentie aan het advies staat. Niemand heeft videomateriaal van deze mensen die het zitten te lezen. Dat ontbreekt dan.
Ja.
En er loopt nu een onderzoek van de Rijksrecherche of er mogelijk mijneed is gepleegd door deze hoge ambtenaren.
Ja, zij zijn aan het onderzoeken of daar mogelijk sprake van is en of er dan een strafrechtelijke vervolging ingesteld moet worden.
Ja, dat is ook niet niks, hè?
Nee, dat vind ik best heftig. Ja, zeker. Ja.
En waar, wat vind je er heftig aan?
Ja, dat het überhaupt dit soort vraagstukken oproept.
Ja, dat het alleen al, zelfs als straks blijkt, nou het is niet zo, maar dat er genoeg redenen zijn om dit überhaupt te gaan bekijken.
Ja, en van de andere kant is het ook goed dat de Rijksrecherche daar onafhankelijk en objectief naar kijkt. Dat is ook goed voor de feitenbevindingen.
Ben je ook gehoord door de Rijksrecherche?
Ja, ook ik ben gehoord door de Rijksrecherche.
Ja, alweer een nieuwe ervaring. Toch ook weer eentje waarvan je tijdens je rechtenstudie misschien niet had verwacht of je begint met de Belastingdienst.
Nee. Dit zijn ervaringen die ik niet voor ogen heb gehad hierin. Nee, absoluut niet.
Is je leven heel anders gelopen hierdoor?
Dit is echt wel een life-changing event geweest. Ja, het is nu bijna 6 jaar geleden dat ik het memo schreef. Hè? En zo'n 6 jaar geleden zat ik midden in het hele proces van schrijven. En het nadenken en het onderzoeken. En ja, als ik dan zie wat er allemaal is gebeurd, dat is veel. Ja.
Ja, is het wel te verwerken?
Ja, ik probeer me gewoon vast te houden aan de rechtsstaat en mijn gevoel voor rechtvaardigheid. En ik ben ontzettend blij als ik dat rechtsstatelijke gedachtegoed kan uitdragen. En rijksbreed daarmee bezig kan zijn. En dat is gewoon heel mooi.
Ja, dat is het goede wat eruit voort is gekomen.
Ja. Ja.
Dus je hebt er in die zin persoonlijk nu niet last meer van?
Nee, ja, weet je, het gaat natuurlijk met ups en downs. Het is niet allemaal roze geuren maneschijn. Er zijn ook minder leuke ervaringen, maar ook hele mooie ervaringen. Ja. Ja.
Noemen ze minder leuke en een mooie?
Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen soms ook wel wat ongemak ervaren, hè, bij jou als persoon. Van oh jee, daar gaat ze weer zo'n memo schrijven.
Ah, je bent ineens een beetje gevaarlijk. Een soort bom die kan afgaan.
Nou, dat sowieso wil ik mezelf niet zien. Maar,
nee, maar dat is het effect van wat ze doen.
Dat zou best kunnen dat toch bij sommige mensen in het achterhoofd een rol speelt.
Dat voel je dan?
Ja, soms voel je dat, ja.
Ja. Dat maakt een beetje alleenig op zo'n moment misschien.
Ja, maar ik denk ook, ik heb later ook wel gesprekken gevoerd met mensen die ook getuigen waren in de parlementaire enquête. En dan merk je toch dat het een gedeelde ervaring is.
Ja.
En dat het ook een unieke ervaring is.
Ja.
En
wat is het mooiste, de mooiste ervaring?
Eigenlijk een tweetal hele mooie ervaringen. In de eerste plaats ben ik vlak na mijn parlementaire ondervraging ook benaderd door de rechterlijke macht. Of ik wilde nadenken om de procedure in te gaan voor plaatsvervanger. En dat vind ik ontzettend mooi. Ik ben die procedure ingegaan en ik vind het ontzettend mooi werk om te doen.
Ja, want dat doe je nu ook.
Ja, dat doe ik nu ook. Hè. Dus
jouw taak, dus een groot deel van de tijd ben je bezig, de rechtsstaat in alle vormen en manieren, maar onder de aandacht te brengen en mensen daarin te trainen eigenlijk, rijksambtenaren.
Ja.
En de andere deel van de tijd ben je rechter.
Ja, ben ik eindsrechter en bij de Centrale Raad van Beroep.
Ja.
En mag ik me buigen om over de bijstandszaken. Ja.
Ja,
heel
mooi.
Wat
zijn dat voor zaken?
Dat zijn ook hele intrigerende zaken die daar spelen. Want je hebt ook weer te maken met een hele kwetsbare doelgroep. Mensen die in de bijstand zitten. Daar gebeurt natuurlijk ook heel veel.
Dus dat pas je goed. En je zei een tweede mooie ervaring.
Ja, de tweede mooie ervaring was dat eigenlijk volgens mij een dag na mijn ondervraging werd ik benaderd door Alex Brenninkmeijer. En
De voormalig nationaal ombudsman, lang geleden overleden.
Ja, precies. En ik had echt zoiets van, de Alex Brenninkmeijer neemt contact op met mij. Oh, wauw. En heel veel mooie gesprekken.
Was een vrij legendarische ombudsman die in zijn tijd door velen werd gezien als te fel, te heftig. Maar waarvan eigenlijk met terugwerkende kracht wordt daar anders tegen aangekeken.
Ja,
omdat hij eigenlijk een heleboel van de fenomenen en processen waar wij het nu ook over hebben, benoemde.
Precies. Hij heeft altijd dat perspectief, dat burgerperspectief in zich gehad.
Ja.
En hij heeft zelf ook altijd gedacht van ook, ik moet mezelf ook in de spiegel kunnen blijven aankijken. En doe ik het goede? En juist ook die overheid moet zorgen voor een feedback loop en daar lering uit trekken. En dus heel veel van de dingen die ik vond van mijn rechtvaardigheidsgevoel had hij ook.
Ja, en hij belde je een dag na je verhoor.
Toen mailde hij eerst daarna heel veel gesprekken gevoerd, samen stukken geschreven. Wij konden uren met elkaar kletsen wat dat betreft. Het was heel mooi.
Ja, en ik begreep dat je die nieuwe baan nu als plaatsvervanger rechter in zijn toga recht spreekt.
Ja, dat is iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Alex was in het verleden natuurlijk ook vice-president geweest van de Centrale Raad van Beroep. Ook raadsheer geweest bij de Centrale Raad van Beroep. En in zijn latere jaren ook plaatsvervanger. Nou, toen op enig moment waren we aan het eten en toen zei hij van, ik ben nu 70 jaar geworden. Ik heb de wettelijke ontslagleeftijd bereikt. Ik moet eigenlijk nu mijn toga aan de wilgen gaan hangen. En ik had hem natuurlijk ook steeds meegenomen in het verhaal van, ik heb nu dit gesprek gehad en nou ga dit doen en dat. En dat vond hij allemaal heel erg mooi. Nou, toen zei hij van, ik zou het hartstikke eervol vinden wanneer jij mijn toga gaat dragen. En toen zei ik, maar ik vind het juist zo'n eer wanneer ik jouw toga mag dragen. En dat er een heel klein beetje van jouw wijsheid neerdaalt op mijn schouders.
Zo voelt het.
Ja.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook kort geleden dat hij is overleden. Dus dit.
Ik vind het echt vreselijk. Ik kan nog zoveel mooie gesprekken met hem willen voeren. Nog zoveel van hem kunnen leren.
Hem eigenlijk op het nippertje leren kennen.
Ja, veel te laat. Ja. Ja.
Is het geen hele grote toga?
Ja, ik moest die toga inderdaad nog een beetje laten aanpassen. Dat zei hij ook. Hij zei, dat is een heren toga. Hij zei, maar je kunt hem best wel naar een damesmaat laten aanpassen. En dat heb ik ook laten doen. Hè. Je hebt zo'n speciale toga kleermaker. En die had ik ook op het hart gedrukt van wat er ook gebeurt. Je blijft van de naam van Alex af.
Dus die zit erop.
Die zit er nog keurig ingeborduurd. Ja.
Veel dank voor dit gesprek.
Jij ook heel veel dank.
Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. De gast was Sandra Palmen. Als je het nou de moeite waard vond, zou ik het heel erg waarderen wanneer je deze podcast bij anderen onder de aandacht wil brengen. Stuurloos maakte ik met Rinky Bartels, Eva van Leeuwen en Corien van Duin. Tot gauw.
zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog het voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.